Nou, dankjewel Wiebe. Ook hartelijk welkom nogmaals, ook voor de kijkers thuis. Ja, nou was een leuke intro, filmpje. Hè? Nou heb ik dit als thema van de preek. Ja, ik ga ook door een proces heen, hè? Riet en ik ook in die tijd hier zo. En ja, dan denk je toch steeds meer van hoe dichter je bij de Heer komt, hoe intenser dat leven met Hem wordt. En dan denk ik toch steeds meer van, wat doe ik nou allemaal zelf en wat doet God in mijn leven? Dat proces zit ik een beetje van, ik hou graag controle, dat weet u misschien wel. Ik hoop niet mijn controlefreak, maar ik weet graag wat er gebeurt. En dan heb ik toch ook wel vaak zoiets van, ik vertrouw meer op mezelf dan op de Heilige Geest, dan op God. En die stap zijn we bezig te maken. Ook zo gisteren weer, dan is er zo'n man, die doet krachtevangelisatie, die gaat gewoon bidden. En heeft hij zo vertrouwen. Nou, mijn hoofdpijn is nog niet. Dan gaan we nog een keer bidden. Nog een keer bidden. En op een gegeven moment gebeurt daar wat. Hè? En een andere man met een rug ook. En dan stralen ze zo dat vertrouwen uit. Het is buitengewoon. En Kees vanmorgen. Ja, dan zet je mijn idee van liturgie weer helemaal op zijn kop. Hè? Maar laat Kees. God bless, hè. Je wil de liefde van God wil Kees, die wat God door hem heen doet, wil hij ook laten zien. En dat mogen we allemaal laten zien met elkaar. Maar dat doet een beetje pijn af en toe. Er gebeuren dingen die je niet gewend bent. En nou, daar zit ik alles alweer te verklaren. Laat maar eens luisteren. Kijk, wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Weet je van wie, dat ken je toch? Die,
ja.
Weet je van wie ik dat hoorde? Van mijn moeder vroeger. Ja, zat. Ken je dit?
Ja.
En daarna ging ze onder de droogkap, die had ik ook erop kunnen zetten. Dus al die krulspel, heel genoeg, dat deed zeer, want daar zitten puntjes aan. Die.
Dat deed ook, hoor. Ja.
Nee, jij bent ook net van mijn leeftijd, Kees, sorry. Allemaal weten we dat misschien een beetje. Hè? Nou, en dan zei mijn moeder, zei dan, wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Met die krullen zo, onder die droogkap. Ik ging er zelf ook wel eens onder. Gloeiend heet dat ding, helemaal geen lolletje. Nou. En ik heb in de buurtkerk ook wel eens gepreekt het thema no gain, no pain, no gain. He, dus als je geen pijn leidt, dan win je, is er ook geen overwinning. Ik weet niet meer waar die preek over ging, dit is een hele andere hoor. Dus even kijken. Nou is het voor ons zo dat wij hartstikke mooi al zijn. Als ik dat zo lees. We zijn met Christus bekleed, hè? Dat staat in Matthäus 6, vers 30. Daar zegt, heeft Jezus het over de lelien, de bloemen in het veld. Die zijn hartstikke mooi in het voorjaar, schitterend, maar die vallen af en zo. Het is afgelopen, hè? Dat gaat in de oven. Wij zijn veel mooier. En waar staat het in Galaten 3, vers 27? Alle die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Ik zie hier allemaal mensen die met Jezus, met Christus, bekleed zijn. Je hebt dat stralend witte kleed van Jezus over je aangetrokken. Dan moet ik altijd, als ik aan die tekst denk, Galaten 3 vers 27, moet ik altijd aan de veldwachter bij Zwiebertje denken. Bromsnor, weet je wel. Nou, dat was een angsthaas, die was zo bang. Maar met het uniform aan, die epauletten zo, weet je wel, die bromsnor. Dat was iedereen, die had ontzag voor hem. En zo zijn wij met Christus bekleed. De duivel die heeft ontzag voor ons. We zijn met Jezus bekleed. Nou, daar kun je nog veel meer voorbeelden van bedenken. En we zijn hartstikke mooi. Jezus heeft zijn reine, prachtige, rechtvaardige, blije, goddelijke leven aan ons gegeven, op ons gelegd. Wij zijn dat niet, maar we zijn met hem bekleed.
Halleluja.
In Gods ogen zijn we volmaakt. En dat staat hier ook zonder smet of rimpel, hè. Want Christus heeft ons, zijn gemeente, lief gehad. Zich voor ons overgegeven om ons te heiligen. Ons te reinigen door het waterbad met het woord van God, hè, de Bijbel. En zo zelf ons voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn we in Gods ogen, snap je het? Je kunt het bijna niet pakken, hè. En daar hoeven we zelf geen pijn voor te lijden. Die heeft Jezus geleden. We hoeven er zelfs niks voor te doen. Jezus heeft er iets voor gedaan. En wij mogen het ontvangen. En toch zit daar ook een stukje lijden in. Bij dat bij Jezus horen. Daar zit een stukje lijden in. We hebben deel aan het lijden van Christus, staat er in de Bijbel ook. Hè? Wat is dat dan? Nou, ik denk, even kijken of ik niks... We lijden dus toch nog. Ja, dat komt natuurlijk als wij zo gaan leven, zoals Jezus ons heeft opgeheven, met die status van reine, heilige, zuivere. He, in Christus, 1 Korinthe 1 vers 30, schoot me vanmorgen nog te bidden. In Christus is ons van God geworden wijsheid, heiliging, rechtvaardiging en verlossing. Allemaal door Jezus. Als wij zo gaan leven, dan is er eentje die scheidt peuken. Die is hartstikke bang, die wil dat niet. Dus die wil ons op dat niveau houden van natuurlijk denkende mensen, wat mij ook steeds weer overkomt. Ik kan het niet, ik weet het niet, ik doe maar wat, weet je wel. En ja, daar zit die tegenstand. En ook elkaar kijken we nog te veel aan, ja, naar wat de Bijbel zegt, het vlees. Onze natuurlijke, gevallen, egocentrische, op zichzelf gerichte mens. Dat zie je vooral bij de ander. En dan komt dat oordeel en dat verlamt onze status in Jezus Christus. Hè? Dus dat moeten we niet doen. En dan, ja, er zijn nog meer dingen die... het is gewoon hartstikke belangrijk. Ja, Jezus wordt gewoon niet gewaardeerd. Hè? Dat merk je met evangelisatie. Hè? Wij lopen ook in onze wijk, nemen enquêtes af. En vorige week was er iemand die zei gewoon, ja, het omgekeerde van God in het Engels is dog, is dat. Dat soort dingetjes, weet je wel. En echt, nou, helemaal weg ermee. Alleen maar ellende, die God. Nou, dat loop je... Jezus wordt niet meer zo gewaardeerd. Daar lopen we ook tegenaan. En daarom lijden we, denk ik, op drie terreinen. We lijden vanwege onze heiligheid in Christus. We zijn helemaal heilig. En als je ze zo wilt gaan gedragen, dan neemt dat lijden met zich mee. Kom ik zo wel op terug. We lijden vanwege onze eenheid in Christus. He, Dolf, die zei dat een paar weken geleden. Scheiding, zegt hij, is een illusie. Dat bestaat helemaal niet in het hart van God. Zijn wij een eenheid? He, voor hem zijn we dat. Ja, als we ons zo niet gedragen, dan doet dat pijn. En we lijden natuurlijk om dat getuigenis van Christus. Hè? We proberen dat getuigenis van hem hoog te houden, toch? Jij hebt er ook weer één mee naar de kerk genomen, mooi. Jullie hebben samen gebabbeld. Had je dat niet gedaan, dan had je niet eens geweten dat je christen was, weet je wel. Dus dat moet je zeggen tegen elkaar, tegen iedereen die je tegenkomt. Maar soms, dan krijg je die afwijzing. Met die enquête kom ik dan aan. Heel veel mensen willen dat niet. Nou ja, dus dat is zo. Maar bijbels gezien is het prima om hier te lijden. Vervelend, hè? Want dat lijden, ja, ook andere terreinen is ook lijden, hè? En dat is vaak niet naar Gods wil. Als je pijn in je lijf hebt of je bent, weet ik veel wat, heb je meegemaakt uit je verleden, dan vindt God dat natuurlijk niet fijn. Maar dit lijden, dat is eigenlijk het beste dat we zo lijden. Hier op dat terrein. En lijden hoort erbij, hè, toch? Wie heeft hier nog nooit geleden? Nou, dat is niet erg. Het hoort erbij, daar word je volwassen door. Daar krijg je weerstand door. Maar wij zien toch vaak, zeker in de maatschappij waarin we leven, lijden is een vies woord. Daar willen we het liefst zo snel mogelijk vanaf. Dat lijden, dat moet even kijken hoe ik dat op heb geschreven. Dat is iets vooral onaangenaam. Maar het is zo belangrijk. Het heeft zin om volwassen te worden en sterk te worden in Christus. Maar als het die zin verliest, als we dat perspectief niet meer hebben over dat lijden, verliest het haar zin. Dan verliest lijden de zin. En dan worden we eigenlijk mensen die de weg van de minste weerstand kiezen steeds. Dat lijden niet aangaan, niet in de ogen kijken. Maar er alleen maar vanaf willen. Ons bedelven met leuke dingen. Leuke dingen doen en weet ik wat. Dan verliest het zijn zin. En we worden mensen die kiezen voor de minste weerstand. En uiteindelijk worden we dan onbruikbaar in de handen van onze God. Want Christus heeft ook geleden, hè? En dus wij wordt dat niet... Een knecht staat niet boven zijn Heer, zegt Jezus ook. Hè? We lijden met hem mee. Maar op deze terreinen, daar krijgen we ook heel veel genade. Nou, Jacobus 1 vers 2, dat vind ik een van de meest confronterende teksten in de Bijbel. Houd het voor enkel vreugde als velerlei verzoekingen over je komen. Ik heb wel eens iemand uit horen leggen die zei, het is helemaal niet leuk al die verzoekingen, maar je moet net doen alsof het enkel vreugde is, zegt hij. Zo moet je ermee omgaan, want God gebruikt het. En we hebben bijvoorbeeld Handelingen 14 vers 22. Het is, we gaan door veel verdrukkingen en verzoekingen het koninkrijk van God binnen. Die smalle weg, door die enge poort. He, niet die brede weg, zo ga je dat koninkrijk van God niet binnen. Je moet echt kiezen welke kant je uitgaat. En dan heb ik hier, even kijken, deze hebben. Oh nee, dat is de volgende. Dus dat is, en 1 Petrus, daar staat ook nog, we moeten ons wapenen. Omdat Jezus naar het vlees geleden heeft, moeten wij ons wapenen met dezelfde mentaliteit. Dat wie naar het vlees, die natuurlijke mens, dat vlees moet op zijn falie hebben af en toe. Want dat leeft een eigen leven. Ik. Hoorden we gisteren ook nog aan de rest kan stikken. Dat moet eronder gehouden worden. En met die mentaliteit leven we. Nou, dat vlees moet lijden. En dan worden we onttrokken aan de zonde. Staat er 1 Petrus 4 vers 1 is dat. Wie geleden heeft naar het vlees, wordt onttrokken aan de zonde. Heftige teksten zijn dat. Nou, we lijden vanwege onze heiligheid in Christus. Hè? God heeft ons immers... in Christus zijn we uitgekozen voordat de wereld gegrondvest werd. Om ons vol liefde heeft hij ons uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Dat zei ik net al. En 1 Colossenzen 1 vers 22. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Om u heilig, zuiver en onberispelijk voor zich te brengen.
Halleluja.
Ja, daarom, omdat God dat gedaan heeft en ook omdat wij dat serieus nemen en ervoor willen lijden, zijn we een tempel van de Heilige Geest. We zijn Gods medearbeiders, zijn akker, zijn bouwwerk. En we zijn levende stenen voor een bouw van een geestelijk huis. Dus dat is de belofte die eraan zit. Kijk, als je nou... Wie doet er wel eens wat fout? Oh, allemaal. Zijn wij zondaar of niet?
Nee.
Doen we zondigen we?
Dat kan, maar we zijn geen zondaar. Dat is verleden tijd.
We zondigen wel. Ja, daar zegt Johannes, moet we eens over hebben. Die zegt ook, we zondigen zelfs niet meer. Maar daar heeft hij het helemaal over, die nieuwe mens die al... Maar, kijk, ik moet dan altijd aan koeien denken. Wit-zwarte koeien. Hebben die nou zwarte vlekken op een wit lijf? Of hebben die witte vlekken op een zwart lijf, die koeien?
Ja, zwarte
ik heb vlekken. Een keer training dankzij jou met een... Heb ik zo'n kleed aangetrokken. Nee, ik ben helemaal wit. Helemaal rein. Maar er zitten wel zwarte vlekken op. Ik doe verkeerde dingen. Hè, maar iemand... Kijk, en maar zondaren, die kunnen ook goede dingen doen. Hartstikke goede dingen. Voor het milieu, weet ik wat. Nee, dat moet... Voor alles hele goede dingen. Maar die zijn zwart en hebben witte vlekken. Dat is het verschil. Als ik de zonde doe, dan ben ik niet opeens een zondaar. Want Christus heeft mij heilig, rein en onberispelijk gesteld. En dat is onze status. En God zou het geweldig vinden als we zo leven naar die status. Maar dat lukt niet altijd. Dat vergelijk ik weer bij een dagje werken bij Riet op de tuin. Riet heeft zo'n volkstuin. En dan kom ik, heb ik wel eens vergeten ik mijn oude kleren aan te trekken, weet je. Dan kom ik op die tuin, dan lukt het mij niet om schoon te blijven. Dan kan ik 2 dingen doen. Dan kan ik heel krampachtig proberen toch met mijn schoenen en alles schoon te blijven op die tuin. Dat gaat niet lukken, hè. Maar ik kan ook aan het eind van de dag trek ik dat kloffie uit, ik gooi het in de wasmachine, het is weer hartstikke schoon. En dat doe ik als ik... dingen verkeerd heb gedaan, dan beleid ik dat gewoon naar God. In de wasmachine ermee. Of aan jullie, aan iemand anders als dat nodig is.
Amen.
En ik blijf zo in de liefde van God. Ik blijf zo in zijn liefde. Ik verander niet qua status. Want ik beleid, ik zeg, sorry hier, wie zei dat nou? Tegen jou ook steeds, hè? Ik hoef niet zo op mijn knie, Kees, vergeef me. Dat deed Dolf, hè? Hij zegt, sorry Kees, ja. Ik had het alles moeten zeggen. Zo mag je dat gewoon heel natuurlijk doen. En je blijft in de liefde van God en van elkaar. Dat is zo mooi, hè? En zo zijn we dus heilig. Nou, zo kan hij ons blijven vervullen met zijn Heilige Geest. Galaten 3 vers 2 is een hele mooie. Dan zegt hij, o onverstandige Galaten, zegt Paulus. Hebben jullie nou de geest ontvangen vanwege werken van de wet? En jullie het volgens de wet zo goed hebben gedaan? Of heb je hem ontvangen door te luisteren naar het woord van God? En het te geloven. Dat is het. We zijn tot geloof gekomen. We hebben de geest ontvangen. Daar mogen we uit leven. Nou, dat is de eerste. We lijden ook vanwege onze eenheid in Christus. Hè? Span u in door de samenbindende kracht van de vrede, de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Dus die is er eigenlijk, die eenheid. We zijn samen door één geest tot één lichaam gedoopt. Door één geest gedrenkt en één. Dat zijn we gewoon. Ja, daar kun je niet omheen. Dat is wat we zijn, wie we zijn. We moeten leven vanuit die identiteit, hè? En Paulus die zegt, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Ene liefde, ene streven, één van geest. Waar vele mensen schreeuwen, doe lekker je eigen gang. Doe waar je zin in hebt, als je maar een ander niet tot last bent. Ik de rest kan stikken. Haal uit het leven wat erin zit. Proberen wij met vallen en opstaan een gemeenschap te vormen. Die naar elkaar omzien, die luisteren naar elkaar, die elkaar helpen, elkaar dienen met de gave talenten die je hebt. En samen op te trekken, intensief, ons leven ook delen. Hè, gisteren was het ook weer zo, ontmoet je mensen en daar deel je dan zo ineens je leven mee. Dus echt hartstikke mooi. Maar we lijden omdat dat vaak inspanning en teleurstelling met zich meebrengt. Dat is het lijden dat daarbij hoort. He, ja, ik worstel daar soms nog mee. Dan is het niet gelukt met relaties. En dan lukte het niet om die eenheid te vormen. Dat is lijden. Dat is hartstikke vervelend. He, ook als je onrechtvaardig behandeld wordt. Wie is er wel eens onrechtvaardig behandeld? Wie is er wel eens teleurgesteld in een ander? Maar als we bij Jezus horen, dan moeten we al onze ideeën over rechtvaardigheid inleveren bij hem. We zijn een nieuwe mens. Hij is onze gerechtigheid. En als je het ergens anders gaat zoeken, wordt het heel moeilijk. En daarin komt dat vlees van ons, dat zich front. Is ook aangepakt en getast en gekleineerd en rot voelt, komt daarbij weer op die pijnbank te liggen. Ja. En we zoeken het bij hem, terwijl we met elkaar ook doorgaan. Hè? Want door mensen word je gewond. Kun je ooit eens iemand horen zeggen. Door mensen word je ook weer genezen. Ja, als je vertrouwen vindt onder elkaar en je bidt voor elkaar, dan is er zoveel genezing ook in zo'n zorgende gemeenschap. Amen. En het zou vreselijk zijn als wij samen het woord van God bestuderen, wat we altijd doen, en bidden samen. En niet in staat zijn om een zorgende, liefdevolle, betrokken gemeenschap te vormen. Dat kan eigenlijk niet, hè? Dus die uitdaging die blijft er maar staan. Ja. Dat wil ik over vertellen. Toen had ik eind vorig jaar, heb ik verteld het al, kreeg ik zo die heel sterk die gedachte van ze waren dagelijks in de tempel. Monique en Wim, weten jullie nog? Dagelijks waren ze in de tempel. Jezus was dagelijks in de tempel en die leerlingen ook. Elke dag kwamen ze bij elkaar en toen dacht ik, dat moeten wij ook doen.
Amen.
Hallo? Dat gaan wij nooit redden, zuster.
Prachtig.
Leuk, dankjewel hoe je reageert. Dus ik dacht wel bij mezelf, nou dagelijks hier in het buurtcentrum, dat gaat fysiek geen eens lukken. Maar die principes kunnen we wel toepassen. He, dat vandaar, God zou het zo mooi vinden als we een gemeenschap vormen. Dat is een van die dingen, ze vormden met elkaar een gemeenschap. He, ze bleven bij het woord, weet je wel. Handelingen 2 vers 42, ze waren trouw, volhard in het woord van de apostelen. Het avondmaal deden ze trouw. Dan gaan we, ik nodig jullie allemaal uit op 29 maart bij Wie Bent Trein Niet Thuis. Het staat nog verkeerd op de website, moet nog veranderen, het staat nog bij SEPA. Maar we gaan zorgen dat jullie er ook komen bij Wie Bent Trein Niet. En ook de gebeden, daar bleven ze trouw in. En daarom werden ze sterk, hè? Dat stukje discipline werden ze sterk in. Konden ze ook nog op terug. En toen dacht ik, laten we nou met onze Bijbelkring iedere dag voor één van de andere groepsleden bidden. Iedere dag. Iedere dag bid je voor één. Dat is al dagelijks, hè? En iedere week bel je er één op of je gaat er even langs. Bij één van hun. Ik dacht, we gaan allemaal voorbeelden noemen. Ik heb er een aantal hele leuke gehoord. Hartstikke mooi. Deze week heb ik even kijken. Hoe zat het nou? Ik heb jou gebeld. Doos heb ik gebeld. Ik heb ook nog Trix gebeld. Een oude kring. En even kijken. Nou ja, dat is een beetje op. En dan merk ik bij mezelf. Daar moet je toch best wel eventjes nog een stapje voor nemen. Want het komt niet altijd uit. En dan moet je echt, ook al zijn jullie hartstikke lief. En als je één keer aan het bellen bent, is hartstikke fijn. Maar dan moet je het toch doen. Hè? Ja, ik weet niet of dat schokkend klinkt. Maar ik merk het wel. Iedere week ga ik er één bellen. Of twee. En niet als ik weer wat nodig heb van iemand. Dan weet ik jullie wel te vinden. Dan moet ik wel bellen, weet je wel. Ja, heb je hier nog gedacht, daar zus en zo. Iedereen achter ze aanbellen, mag ik niet zeggen. Maar gewoon even bellen. Hoe is het nou? Fellowship. Hoe gaat het met je? He? Gewoon bellen en uitnodigen. Ik hoorde van die hebben elkaar op het eten uitgenodigd. Hartstikke leuk. Oh, René is bij ons wezen eten van de week. Ja. Dus hebben we wel onze dingetjes gedaan. Maar dat kost ook een geloof. En wat denk je? Zou God dat fijn vinden? God heeft ons niet gemaakt als een verzameling individuen, maar als een gemeenschap. En dan word je zoveel sterker, wijzer, levendiger, blijer en volwassener door als je dat doet. En niet alleen maar wachten tot de ander jou belt of op het eten uitnodigt. Nou, we hebben er zat gelukkig die dat doen. Ik krijg ook regelmatig van iemand een appje. Heb je telefoonnummer of het adres van die of die? Nou, dat gaat lekker komen, mensen. En dat is hartstikke mooi. Zo mogen we leven samen met onze Heer. Ja, we gaan op die weg en we houden vol. En daarom, omdat we dit serieus nemen, hè, dat de geest en dat we een eenheid zijn, zijn wij een lichaam.
Had ik hier nou al?
Nee. Oh, eerst heb ik familie. Ja. Ik dacht dat ik eerst een lichaam had. We zijn een lichaam door de geest. Hè, met één hoofd erop. Bij het lichaam. Dat hoofd zegt tegen de hand doe dat. Tegen de voet doe dat. En tegen de mond hou je mond. En tegen het oor luister goed. Nou, hij is het hoofd, wij het lichaam. Dat is die eenheid. Maar we zijn ook een familie met elkaar. Echt. Zo vaak staat in de Bijbel wordt er gesproken over broers en zussen. Je weet wel. Jij bent mijn zus eigenlijk. Ja, je had mijn moeder kunnen zijn, maar je bent mijn zus. Ja, ja, dat is toch leuk. Wij zijn broers.
Dat gebeurt ook wel eens. Het gebeurt wel eens.
Dat? Ja, oké. Okay,
dat de moeder ook.
Dan is je moeder je zus.
Ja.
Leuk is dat, hè? En je zus is je moeder. Ja. Nou, zo zegt Jezus dat tenminste. Degene die de wil van me, dat zijn mijn moeder, mijn broeder, mijn zus. Zo, allemaal die dingen. Nou, dus dat is echt iets geweldigs. Maar er zit lijden zit daarbij. Ja. Ja, dus even kijken. We zijn een lichaam. Ik dacht dat ik die tekst ook had, jongens. Nee. Blijkbaar vergeten, toch? Oh nee, daar staat hij wel, ja. Nou, dat tekst, ik heb het al verteld. We zijn een lichaam, een hand en een voet. En we zijn een familie. En er staat ook nog in Efeze 4, vers 16. Aan Jezus ontleed het hele lichaam wij als een welsluitend geheel, dat is zo mooi hè, en bijeengehouden door de dienst van al zijn leden naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Dus ieder die gaat op zijn plekje staan, op zijn eigen linzenveldje, hè, de helden van David, weet je wel, in 1 Samuel 23 of zoiets, daar staan die helden van David allemaal en die houden hun eigen stukje, verdedigen zij. Bij Nehemia, hun eigen stukje van de muur, dat verdedigden zij. En zo vormden ze samen een geheel. En zo doet iedereen, naar wat hij kan en ontvangen heeft van God, zijn gave talenten. Als je dat, dan moet je gaan doen en dan ben je een kerk. Ja, en dat deelt iedereen mee in de vreugde en in het genot daarvan. Nou, dat is gewoon heel simpel. En op elke wijze, en zo groeit het lichaam om zichzelf op te bouwen in de liefde. Nou, daarom zijn we ook een familie, dat heb ik allemaal gezegd. Ik laat dit stuk even helemaal zitten. Ja. Ja, en dan leiden we hier nog van. Door. Nou, ja, waar velen schreeuwen, daar komen we op straat ook steeds tegen, joh. Ook mensen die geloven, hoor. Ik kwam laatst een man uit een kerk tegen, die waren bezig met de wederkomst van Christus, maar zegt hij, laat maar, joh, moeten ze zelf weten, die anderen. He, dat komt wel goed. Het komt wel goed met iedereen. Dat is een beetje de gedachte die er in de maatschappij leeft. Boeit allemaal niet. Al verzoening. He, de Heilige Geest is aan iedereen gegeven. Het komt wel goed. Als je maar netjes, een beetje netjes je best doet.
Ja, ja.
En zo. En wij doen ons best om te zeggen, er is iemand voor onze zonde aan het kruis gestorven.
Ja, ja.
En er is maar één middelaar tussen God en mensen. Daar staan we dan met onze boodschap. Ja, en Paulus zegt het ook in 1 Korinthe, daar zegt hij ook, ja, dat is een dwaasheid, die boodschap, hè. De boodschap over het kruis is dwaasheid. Voor wie verloren gaan, maar voor ons die gered worden, is het een kracht van God. Wij verkondigen een gekruisigde Christus, belachelijk. Een man die in de bloei van zijn leven, jonge vent, sterft aan de kruis, terwijl hij zoveel goeds had kunnen doen voor al die mensen toen. Ja, hij kon ze genezen, hij kon ze opbrengen. Hij had de slavernij eruit kunnen kegelen. Hij had de Romeinen eruit kunnen kegelen. Hij had dit, hij had dat. Hij deed het allemaal niet. Hij stierf aan een kruis. Een belachelijke boodschap, toch? Daar moet je mee aankomen. Nou, en hoe voel je je dan soms zo als je daarmee aankomt? We hebben natuurlijk een heleboel goede koppelingen gemaakt naar andere dingen. Of iets anders. Maar feitelijk komt het hier wel op neer. Hij gaf zijn leven. En ja, soms voel je dat, hè, met evangelisatie of bij je gezin. Als je kinderen niet geloven of je broer of zus of wat dan ook. Dan doet dat pijn. Je bent er zelf vol van, hè. Riet en ik, dan komen we weer mee. Laatst werden we zwaar bekritiseerd omdat Riet had ergens bij familieleden had ze gebeden. Zo in één keer gebeden. Ja, dat kun je niet doen. Je stoot daarmee mensen voor het hoofd en zo.
Ja, dat mag niet.
Nou, dat is niet fijn. En zo hebben we er allemaal dat soort dingen, maak je natuurlijk mee. Dat neemt lijden met het Ton ook bij je collega's. Ze zullen ze allemaal niet willen horen. En nou ja, dus dat gebeurt gewoon. Dat is het lijden wat we allemaal mee moeten maken. Maar het is heerlijk als de mensen in je geloof, in je omgeving tot geloof komen. Hè? Dat hebben we gelukkig ook meegemaakt. Dat er iemand voor je staat. Ik wil naar de Heer, heb ik ook meegemaakt. Ik ben zelf niet zo'n evangelist die ze zo van de straat plukt. Eén keer meegemaakt op het Neuden. Een Poolse jongen die wilde zijn hart aan de Heer geven. Ik denk, help, wat gebeurt er? Ik was helemaal niet op voorbereid. Moest ik het zondagsgebed bidden met hem in het Engels ook nog? Ik heb het natuurlijk gedaan. Maar één keer op straat dan en voor de rest in de kerk. Gelukkig dat mensen dan komen. Ik wil gedoopt worden. Wat is dat heerlijk als je dat hoort. Nou, dat gebeurt gelukkig ook. Dus zullen we elkaar blijven aansporen om voor gek te blijven. Ik bedoel, om op het getuigenpad te blijven wandelen. Vriend of familielid hebben sommigen weer gedaan mee te nemen naar de samenkomst of naar de huiskring. Nou, dan sluit ik af met één woordje wat ook dat lijden met zich meebrengt. Hè? Want hoe werden nou de christenen als eerste genoemd? Tempel van de Heilige Geest. Mensen van de weg, die heb ik nog nagezocht. Die kon hem niet vinden meer. Maar ik ken hem wel. Ik weet niet of dat echt in de Bijbel staat. Misschien is het ook. Kan zijn hoor. Maar ik kon het niet. Mensen van de weg kon ik niet vinden. Maar dat ook. Nou, dat was een van de begindingen. Hoe werden ze eerst genoemd? Voordat we christenen genoemd werden. Ah. Lees ik hem op. Even kijken hoor. Handelingen 11. Dus ook voordat we lichaam van Christus werden genoemd. Want dat is allemaal later door Paulus. Jezus zegt wel, je moet het deel hebben aan het lichaam. Hè? Maar hij zegt, ik ben het lichaam. Paulus heeft het allemaal uitgelegd. Dat we een familie zijn ook. En dat we een leger zijn. Hè? Leid met de anderen als een goed soldaat. Dat we zijn getuigen zijn, dat we een kudde zijn. Nee, dat zegt Jezus wel, kudde, zegt hij dan. Maar voordat we christenen genoemd werden. Toen hij hem gevonden had, nam hij mee naar Antiochië. Paulus die ging met, Barnabas of zo naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de discipelen voor het eerst christenen werden genoemd. Dus eerst waren ze discipelen of leerlingen, daarna christenen. Wordt het niet eens tijd om het weer om te draaien, vinden jullie niet? Dat de christenen weer discipelen genoemd worden. Leerlingen genoemd worden. En dan zit het dan in deze tekst, denk ik. Oh, die ben ik helemaal vergeten. Nou, come on, joh. De discipelen volharden in de leer van de apostelen. Dat is dat je in de Bijbel leest, hè. En in de gemeenschap. In het breken van het brood gaan we ook doen komende over 2 weken. En in de gebeden. Dat geeft discipelschap aan, hè. Zoveel christenen, die lezen niet in de Bijbel, joh. Dat boeit ze niet. Dat vinden ze niet belangrijk. Maar zij volharden erin. En in het gebed. En in de gemeenschap. Dat is discipelschap. Volhouden, ook al valt het tegen. Ook al lees je liever de krant. Ook al kijk je liever op teletext. Ook al heb je helemaal geen zin in bidden. Maar dan, dat is dat stukje lijden ook wat bij een discipel hoort, hè. Dat stukje discipline wat we op mogen brengen tot eer van hem. Waardoor we echt christenen, ons christenen mogen noemen, omdat we discipelen zijn. Nou, maar het lijden van een christen is niet zonder doel en vrucht. Als we kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen.
Halleluja.
Ja, erfgenamen van God. En samen met Christus zijn wij erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden, om met hem te kunnen delen in Gods heerlijkheid, in zijn luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de heerlijkheid, de luister die in de toekomst over ons wordt geopenbaard. Dat zegt Paulus dan. Het heeft een doel en het heeft een vrucht. En ja, we mogen deel hebben aan zijn lijden om te delen in zijn glorie. En daar zou ik eigenlijk zo willen afsluiten. Kijk, ik heb die daarom teksten er nog even bij gehaald. Een tempel van de Heilige Geest. Een lichaam door de Heilige Geest. Een familie door de Heilige Geest. Net allemaal gelezen, hè? En een leger door de Geest die in ons is. Een leger van getuigen. En door de Heilige Geest. En ja, de laatste weken, ik vond die preek van Dolph vond ik geweldig. Die preek van Liz vond ik geweldig. En wie was er? Daarvoor was er nog zo één. Lamy. Nou, die drie. Die hebben we net gehad, hè? En dan verbleek ik. Maar het was alle drie geweldig. Gisteren. En allemaal op de Heilige Geest. Geef hem de ruimte. Mag ik jullie vragen dat we even staan als je kan. En dan gaan we gewoon bidden. Heer, dit is de waarheid. En misschien, ja,